Vorige week had ik het over Jezus die het water in wijn heeft veranderd. Een heel bijzonder wonder wat ook volgens mij bij iedereen in de wereld ook wel aanspreekt, zei ik al. Toen zei ik al van misschien dat het goed zou zijn als we alle water of alle wijn en andere drank eens een keer in water zouden veranderen. Dat zou de wereld misschien wat beter maken, maar ik weet niet of we dat ook kunnen, maar goed. En als we dan wat verder lezen in Johannes, dan kom ik eigenlijk bij een heel bijzonder verhaal. Dat gaat over Johannes de Doper. Dat is dus niet de Johannes die het boek heeft geschreven. Dat was de discipel van Jezus. Gaat over Johannes de Doper. Spreekt mij natuurlijk aan. Hè? Mijn tweede naam is ook Johannes. Dus. En Johannes wordt wel de wegbereider van Jezus genoemd. En het is eigenlijk wel bijzonder als je daar naar kijkt, want zelfs Jesaja, dat is dus al meer dan 600 jaar voor Christus, heeft al gesproken over Johannes. Ga ik even kijken of ik het kan laten zien. Het haalt Jezus ook aan en hij zegt, vroeger had de profeet Jesaja al geschreven, ik stuur mijn boodschapper voor u uit. Hij zal de weg voor u vrijmaken. Hij roept in de woestijn, maak de weg vrij voor de Heer. Maakt zijn wegen recht. En dat gebeurde nu. In de woestijn vertelde Johannes de mensen dat ze moesten gaan leven zoals God het wil. Ook zei hij dat ze zich moesten laten dopen. Zo zouden ze vergeving krijgen voor hun ongehoorzaamheid aan God. Dus Johannes, die kon al vanuit Jesaja, van wat er in Jesaja werd voorgelezen, kon die eigenlijk ook al terughalen dat dat zijn taak was. Dat dat hetgene was wat hij moest gaan doen. De mensen weer terug bij God brengen. En zo probeerde Johannes de mensen duidelijk te maken dat ze vergeving voor hun zonden konden krijgen als ze zouden leven naar Gods wil. En eigenlijk was dat best wel een beetje een revolutionaire gedachte als je er goed over nadenkt. Want Johannes die liet dus eigenlijk zien dat God een God was van liefde. Een God die wil vergeven. En de Joden in die tijd, die hadden een heel ander beeld van God. Want die dachten juist van, als wij iets fout doen, dan vraagt God van ons dat wij met een dier naar het offer gaan en dat offeren. Dus dat wij een dier offeren om God weer tevreden te stellen. Johannes, die begreep dat God geen behoefte had aan die dierenoffers. Dat helemaal niet is wat God wilde. Eigenlijk is dat ook wel begrijpelijk. God heeft zelf al die dieren gemaakt. Waarom zou hij dan willen dat ze verbrand worden? Dat is zo onlogisch. God heeft helemaal geen behoefte aan die offers van dieren. Maar God wilde alleen maar dat de mens zich weer zou openstellen voor God. En zou doen wat God van hem vraagt. En als de mensen zouden gaan openstaan voor God, dat was ook de taak van Johannes, om de mensen weer te vertellen over hoe God is, dan zouden ze misschien ook Jezus eigenlijk als de Zoon van God aanvaarden en begrijpen wat zijn taak zou zijn. Dan zouden ze misschien ook begrijpen dat Jezus op aarde is gekomen om juist hen te bevrijden van hun zonde en hun ziekte en hun narigheid. En dan zien we dat op een gegeven moment, we lezen over Johannes dat hij dit werk doet. En dan lezen we dat Johannes op een gegeven moment ook Jezus doopt. En dan een tijdje later, dan gebeurt er het volgende. Dat staat in Johannes 3. Dan is Jezus dus al gedoopt. Jezus is begonnen aan zijn bediening. En hij trekt met zijn discipelen door het land heen. En dan gebeurde dit. Daarna ging Jezus met zijn leerlingen naar de streek Judea. Hij trok daar met hen rond en doopte. Johannes doopte ook in de plaats Enon bij Salem, want daar was veel water. De mensen kwamen daarheen en lieten zich door hem dopen, want Johannes was toen nog niet gevangen genomen. Op een dag hadden de leerlingen van Johannes het met een paar Joden over de manier waarop de schuld voor de ongehoorzaamheid van de mensen afgewassen kan worden. Ze waren het hierover niet met elkaar eens. Ze gingen naar Johannes en zeiden tegen hem, meester, die man die laatst bij u was aan de overkant van de Jordaan, waarvan u zei dat hij het offerlam van God is, die doopt ook. en alle mensen gaan naar hem. Johannes antwoordde, niemand kan dit begrijpen als God hem daar niet bij helpt. Jullie weten zelf dat ik heb gezegd dat ik niet de Messias ben. Ik ben alleen maar gestuurd om voor hem de weg te banen. De bruid hoort bij de bruidegom. Maar de vriend van de bruidegom is ook blij. Hij staat bij de bruidegom en is blij over wat hij hem hoort zeggen. Daarom ben ik ook heel erg blij. Hij moet steeds belangrijker worden en ik moet steeds minder belangrijk worden. De man die uit de hemel is gekomen is belangrijker dan alle mensen. Ik ben van de aarde en ik spreek de taal van de aarde. De man die uit de hemel is gekomen is belangrijker dan alle mensen. Hij vertelt over wat hij heeft gezien en gehoord. Maar niemand gelooft hem. Wie hem wel gelooft, zegt daarmee dat God de waarheid is. Want de man die door God is gestuurd, spreekt de woorden van God. Want God heeft hem eindeloos veel van zijn geest gegeven. De Vader houdt van de Zoon en heeft hem over alles de macht gegeven. Wie in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven. Ik heb dat hele stuk voorgelezen, want ik vind zo mooi hoe Johannes hier over Jezus spreekt. Dat is eigenlijk zo prachtig. Het begint ermee, dit verhaal, dat hebben we net gelezen, ik zal het eventjes erbij halen. Dat de discipelen van Johannes in discussie zijn met enkele Joden. Dat hebben we ongeveer halverwege, hè, staat dat. Op een dag hadden de leerlingen van Johannes het met een paar Joden over de manier waarop de schuld voor de ongehoorzaamheid van de mensen kan worden afgewassen. Ik zei het net ook al. Als een Jood zich niet aan de wet hield, ja, dan moest hij volgens die wet van Mozes een offer brengen. En dan komt Johannes en die zegt, als je luistert naar God, als je doet wat God van je vraagt, dan worden je zonden afgewassen. Dan kunnen ze worden vergeven. Je hoeft alleen maar te leven naar Gods wil. En het lijkt misschien maar een detail, maar het is toch een wereld van verschil. De Joden waren ervan overtuigd dat God hen met die wet een heel zwaar juk had opgelegd. Het was heel moeilijk om aan die wet te voldoen. En ook de huidige orthodoxe Joden, die hanteren nog steeds diezelfde wet, die ervaren hoe moeilijk het is om je aan die wet te houden. En we kennen natuurlijk wel die 10 geboden. En eerlijk gezegd, als ik de 10 geboden lees, dan denk ik van, nou, dat zijn eigenlijk hele logische vragen om met elkaar om te gaan als mens. Je wilt toch niet van elkaar stelen, je wilt elkaar toch niet doden. Maar goed, in de Tora, in de eerste 5 Bijbelboeken, daar staan nog wat meer wetten. Het zijn er in totaal 613. Ik ben er gisteren even bezig geweest met tellen. Nee hoor, internet is toch wel handig soms. Die hebben het voor mij geteld. 613 verordeningen staan er. Dat zijn 248 geboden. Je moet dit doen. En het zijn 365 verboden. Je mag dat niet doen. Het lijkt nogal veel, hè? Heb je enig idee hoeveel wetten we hier in Nederland hebben? Nou ja, Nederland heeft 2500 wetten en dan moet ik zeggen, een wet in Nederland dat is zeker 10 kantjes, zeg maar, hè? En niet 1 regel, zoals in de Bijbel. Nederland heeft 2500 wetten en 10.000 maatregelen van bestuur. En daar komen iedere 10 jaar komen er 1000 bij. Dus eigenlijk valt het best wel mee voor de Joden. Eigenlijk hadden ze het hartstikke makkelijk. En wij worden ook geacht de wet te kennen, hè? Allemaal. Dus ja, ik weet het niet. Volgens mij voldoen we niet helemaal. Maar goed, het was even terzijde. Maar de Joden gingen er wel vanuit dat als zij zich niet aan de wet hielden, dan zouden ze door God gestraft worden. En daarom was dat offer nodig, want je moest God weer goedgunstig stemmen. En als je in het Oude Testament leest.
Is er zoveel geboden, maar Jezus heeft al een tegenwoordig gezegd.
Precies. Dat is waar. En dat komt omdat als je die eerste twee geboden houdt, je automatisch al die andere geboden houdt. Ja. Maar goed. De Joden geloofden dus dat als zij zich niet hielden aan de wet, dan dat ze... Oh, dan krijgen een bezoeker. Dat als ze zich niet hielden aan de wet, dat dan ze straf zouden krijgen van God. Maar Johannes probeert juist duidelijk te maken dat God de mens lief heeft. Dat God van de mens houdt. En dat hij zelfs de mens zo lief heeft dat hij bereid is om zijn zoon te geven. Zodat uiteindelijk, eigenlijk geeft hij zijn zoon aan de grootste vijand van God. Zodat uiteindelijk de mens vrijgekocht kan worden van de duivel. Hallo Karin, fijn dat je er bent. Maar de discipelen maken zich, en dat is een beetje een rare overgang eigenlijk, hè, want hier zie je dat ze dus daarover aan het discussiëren zijn. Van hoe kan het nou dat je gewoon door je te laten dopen, door te gaan leven zoals God wil, om van je zonde af te wenden, er moet toch nog een offer gebracht worden. Johannes die heeft dus een nieuw evangelie eigenlijk. Maar daarna dan gaat het ineens over iets anders. Want dan komen de discipelen van Johannes, die gaan naar Johannes toe, die zeggen eigenlijk van... we hebben concurrentie. Wij zijn niet de enige die dopen, maar er is aan de overkant die man die u gedoopt heeft, die is nu ook bezig met dopen. En dan zie je eigenlijk hoe Johannes daarop gaat reageren. Dat stond hier, hè. Ja, dan legt Johannes, gaat aan hen uitleggen wat het verschil is tussen hem en Jezus. Hij zegt, ik ben niet de Messias. Jezus, dat is de Messias. Ik ben degene die de weg voorbereidt. Hij moet belangrijker worden en ik moet minder belangrijk worden. Dus eigenlijk zegt Jezus, het is prima als ze naar, als zegt Johannes, het is prima als ze naar Jezus gaan, want... Uiteindelijk is hij de Messias. Hij zal uiteindelijk de mens bevrijden. En Johannes die erkent ook, heb ik het hier staan, dat Jezus vol is van de geest. Dat stond op de volgende volgens mij. Want God heeft, ik vind het ook zo mooi, God heeft hem eindeloos veel van zijn geest gegeven. Prachtig, hè? Dat is geen einde. Dat is alles wat God te geven heeft aan geest, dat heeft Jezus. Jezus staat in een volkomen verbinding met de Vader. Dat staat er ook, hè? En Johannes heeft er geen enkele moeite mee om naar Jezus te wijzen en zeggen, uiteindelijk daar moet je zijn. Dat is degene die ons gaat redden. Jezus heeft alle macht gekregen van God. En dan dus zegt Johannes ook van, als Jezus spreekt, dan zijn het de woorden van God. En hier komt ook weer dat beeld naar voren van liefde. Hij heeft hem ook, he, dat God enkel liefde is. Want Johannes zegt hier, de Vader houdt van de Zoon. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, Johannes doet hier een hele grote stap achteruit, zodat Jezus alle ruimte krijgt. Er spreekt ook liefde uit die woorden van Johannes. Liefde voor Jezus. Liefde en ook verwachting over wat er gaat gebeuren. En hij hoopt dat de mensen zullen gaan geloven in Jezus. Want wie gelooft in Jezus, heeft het eeuwige leven. Dat is ook zijn uitspraak van Johannes en dat is ook de waarheid. Ik heb net eigenlijk nog iets overgeslagen dat ook door Johannes werd gezegd. En dat vond ik eigenlijk ook zo mooi. Ik ga weer even terug. Staat in het midden, hij zegt, de bruid hoort bij de bruidegom. Maar de vriend van de bruidegom is ook blij. Hij staat bij de bruidegom en is blij over wat hij hem hoort zeggen. Daarom ben ik ook heel erg blij. Jezus is de bruidegom. En iedereen die naar Jezus toe gaat, is de bruid. Het is niet zo dat Jezus heel veel bruiden heeft. Nee, de hele gemeente van mensen die bij Jezus wil horen, dat is de bruid. Dus als je alle gelovigen, alle die mensen die geloven dat Jezus voor hen gestorven is, als je die, nou ik zal het niet zeggen, hier bij elkaar zou brengen. Dat gaat niet passen. Ik weet niet of er een zaal is waar het in past. Maar stel... Oh, Jan ziet het nog wel zitten. Dan heb je daar de bruid van Jezus. Het is nogal een forse bruid. En Jezus gaf zijn leven. Hij had alles over voor zijn bruid. Eigenlijk zijn wij als volle evangeliegemeente, zou je kunnen zeggen, een heel klein deeltje van die bruid van Jezus. Het is niet het feit dat je lid bent van de kerk, wat je een deel maakt van die bruid. Nee, het is het geloof in Jezus wat jou maakt tot een onderdeel van die bruid van Jezus. Wij kunnen dus ook daar geen enkele mening hebben over hoe het in andere kerken is. Iedereen die gelooft in Jezus is onderdeel van die bruid van Jezus. En ik vind het eigenlijk wel een heel mooi beeld, want het neemt de liefde tussen man en vrouw in een huwelijk, neemt het eigenlijk als voorbeeld voor Jezus en zijn gemeente. Nou, we hebben hier een bruidspaar. Dus ook al waren er stormen in jullie leven, jullie blijven bij elkaar, houden van elkaar. Het huwelijk heeft stand gehouden door jullie onderlinge liefde. En daarmee is eigenlijk het huwelijk een hele sterke band, hè, tussen twee mensen. Twee mensen die elkaar door en door leren kennen. Elkaar soms een beetje moeten aanvullen. Nou, dat is toch prachtig dat dat kan. En soms aan één blik of misschien maar één beweging genoeg hebben. Ik zeg niks vreemds, hè. Om te weten wat er in de ander omgaat. Want je kent elkaar echt. Want er is liefde, er is belangstelling. Er is aanvaarding, ook vergevingsgezindheid, ook dat is soms wel eens nodig. Er is vriendschap. Er is vertrouwen in de ander. Die band van liefde is er ook tussen Jezus en zijn gemeente. Tussen Jezus en zijn gemeenteleden, moet ik eigenlijk zeggen. Tussen Jezus en jou. En dan is er toch iets bijzonders eigenlijk. Laat ik eens vragen, ik weet niet hoor of je het wil zeggen, maar laat ik eens vragen. Jan, waarom hou jij van Aafke? Overval. Omdat het Aafke is. Daarom hou je van Aafke. En... Ja, het is geen strikt vraag hoor. En Aafke, waarom hou jij van Jan? Je vond hem aardig. Ja, hij was... Maar goed, jullie zijn 60 jaar verder en je houdt nog steeds van elkaar. Dus er is nog steeds aanleiding om van elkaar te houden, toch? Je bedoelt dat je uiteindelijk iemand vindt en dat het daar... Ja, ja. Ja, dat, nou ja, inderdaad. Ik kom er zo toch nog heel even op terug. Johannes, de vriend van Jezus, die ziet alles gebeuren wat er bij Jezus gebeurt. En hij zegt, ik ben zijn vriend, ik sta naast hem en ik zie het gebeuren. En met alles wat Jezus doet, ben ik ook blij. Ik vind het geweldig om te zien hoe Jezus aan het werk is en hoe die op die manier laat zien wie God is. Ik sta als vriend van de bruidegom, sta ik bij de bruidegom en ik ben blij over alles wat ik hem hoor zeggen. Mooi hè, dat Johannes er zo in staat. Hij is geen concurrent, nee. Hij is dankbaar dat eigenlijk zijn werk... Dat hij dat kan overdragen aan Jezus en dat hij ziet wat er daarmee gebeurt. Hij is blij, hij houdt van Jezus. Hij staat bij Jezus en hij geeft hem als bruidegom alle ruimte. En dan kom je daar ook achter hoe mooi de Bijbel eigenlijk in elkaar zit. Want al 750 jaar, dus nog voor Jesaja, voor dit gebeurde, treedt de profeet Hosea op. En die profeteert over Israël, want hij weet niet dat uiteindelijk de liefde van God naar de hele wereld zal gaan. Dus hij denkt dat de liefde van God bestemd is voor dat ene volk, voor Israël. Dus daarom profeteert hij over Israël. Maar wij mogen beseffen dat als daar Israël staat, dat het ook voor ons bestemd is. We noemen ons dan maar het geestelijk Israël. En de inhoud van wat hij profeteert is prachtig. Ik zal het je laten zien. Oh, wacht even. Hier hebben we nog een voorbeeld van de discipel die bij Johannes kwam. Mijn beeld van Johannes is dat hij er veel ruiger uitzag, hoor, als deze man. Maar goed. En dit was waar ze elkaar ontmoetten. Ik had dit eigenlijk al even eerder wat moeten laten zien, maar maakt niet uit. Dit staat in Hosea. Israël, ik maak er even van, gemeente. Je zal mijn bruid worden, voor eeuwig. Ik zal jou tot mijn bruid maken, omdat ik eerlijk, trouw, liefdevol en vriendelijk ben. Ik zal jou opnieuw tot mijn bruid maken, door je te laten zien dat ik trouw ben. Je zal mij werkelijk leren kennen. In die tijd zal ik geven wat er nodig is. Ik zal geven wat de hemel nodig heeft. En de hemel zal geven wat de aarde nodig heeft. Nou, deze profetie van Hosea die wordt in Jezus vervuld. Hè? We hebben net gelezen over Jezus als bruidegom. En waarom neemt Jezus de gemeente als bruid? Waarom doet hij dat? Omdat hij van ze houdt. Ja, eigenlijk staat er iets anders. Wij zijn gewend, ik had dat eigenlijk van Jan verwacht, maar goed. Wij zijn gewend dat een bruidegom tegen zijn bruid zegt, ik hou van jou omdat je zo mooi bent, omdat je zo intelligent bent, omdat je zo humoristisch bent. Nee? Ria, nee, laat maar. En Jezus zegt, en dat is iets heel bijzonders, ik hou van jou omdat ik eerlijk, trouw, liefdevol en vriendelijk ben. Dus Jezus praat niet over de eigenschappen van de ander, maar Jezus praat over de eigenschappen van zichzelf. Dat is toch wel heel bijzonder. Heb ik nog nooit meegemaakt, hè? Dat iemand, als hij zegt van ik hou van jou, en dat hij dan zegt, en dan vraag je dan waarom hou je van jou? Ja, ik hou van jou omdat ik zo vriendelijk, Ria, ik hou van jou omdat ik zo vriendelijk, aardig en knap ben. Dat is niet gebruikelijk, hè? Maar het is wel de waarheid. Jezus houdt van jou omdat hij, ja wacht even Karin, Jezus houdt van jou omdat hij eerlijk, trouw, liefdevol en vriendelijk is. En weet je wat dat betekent? Dat betekent dat die liefde dus niet afhangt van hoe jij bent, maar die liefde hangt af van hoe hij is. Dus dat verandert nooit. Als Jezus dezelfde blijft, zal die liefde voor jou, wat je ook doet, nooit veranderen. Dat vond ik zoiets bijzonders. Dus zijn liefde is niet afhankelijk van jou en wat jij doet, maar zijn liefde is afhankelijk van hoe hij zelf is. En dat is onbaatzuchtige liefde. Nou mag ik, Karin. Ja.
Dus dat vind ik ook dat is geen baatzuchtige liefde.
Het is onbaatzuchtige liefde. Dat is onbaatzuchtige liefde, als je het aan een ander wil geven.
Als je jezelf aan een ander wil geven.
Ja, dat is wat Jezus hier eigenlijk zegt. Of eigenlijk zeg ik het verkeerd, wat Hosea hier over Jezus zegt. En ik vond dat zo'n eye-opener, echt zo van, hoe is het mogelijk? Jezus' liefde is dus niet afhankelijk van hoe ik reageer. Zijn liefde is gewoon afhankelijk van hoe hij zelf is. Dus hij houdt van zijn gemeente. En dat is ook, als je kijkt naar wat er verder gebeurde. Jezus heeft zijn leven gegeven voor ons, maar we waren er nog niet eens. Dus hij kon ons niet kennen, hij kon niet zeggen van, nou, laat ik mijn leven geven voor Dick Huis, die ergens in 2000 geboren wordt. Ja, maar hij deed het wel uit liefde voor de mens. En uit liefde voor de mens. Ja, nou ja, je kan ook zeggen, Jezus, het was een opdracht. Misschien dat hij het voor de Vader deed, maar de Vader deed het voor ons. De Vader gaf Jezus voor ons. Ja. Vandaar ook, ik zal jou opnieuw tot mijn bruid maken. Ik vond het zo mooi toen ik dit las. Dus deze profetie die wordt in Jezus vervuld. Jezus is de bruidegom van onze gemeente. Van het geestelijk is dan van alle gemeenten die in Jezus geloven. Van elk mens die in Jezus gelooft, moet ik eigenlijk zeggen. Dus die liefde van Jezus voor jou is niet afhankelijk van hoe jij bent. Maar alleen afhankelijk van hoe hij zelf is. En het is zo bijzonder. God is onveranderlijk. En omdat God onveranderlijk is, is Jezus ook onveranderlijk. En dus zijn liefde voor jou is ook onveranderlijk. En dan die belofte, je zal mij werkelijk leren kennen. Jezus stelt zijn hart open voor je. Geen geheimen, geen leugens, geen gesloten deuren. Hij heeft zijn hart opengesteld voor je. Volledige openheid, volledige eerlijkheid. Ja. Neem ik jullie nog heel even mee naar het einde van de Bijbel. We zijn eerst een stukje teruggegaan. Nu gaan we een stukje verder. Openbaring 19. Prijs de Heer, want de Almachtige Heer God is koning. Laten we blij zijn en feest vieren en hem prijzen, want de bruiloft van het Lam begint. Zijn bruid heeft zich klaargemaakt. Ze had mooie kleren van fijn wit linnen gekregen om aan te trekken. Dat fijne linnen is het geloof van de gelovigen. Door dat geloof zijn ze vrijgesproken van schuld. Door het geloof zijn ze vrijgesproken van schuld. Dus door het geloof zijn wij, de leden van zijn gemeente, de leden van zijn bruid, vrijgesproken van schuld. God heeft Jezus niet als offer gekregen. Had God helemaal niet nodig, want God heeft Jezus juist als offer gegeven. Uit liefde voor de mens. Hij heeft de mensheid vrijgekocht van de duivel. En daarom heeft Jezus zijn leven eigenlijk overgegeven aan de duivel. En hem overwonnen. Volledig overwonnen. Zo zijn wij vrijgekomen met hem. Daarom zijn wij vrijgesproken. Kijk, hier is die bruiloft. Ja, ach. Dat is niet in een plaatje neer te zetten. Ik haal hem al weer weg ook. Want dit past niet in een plaatje. Wat God voor ogen heeft met ons, daar kunnen we ons geen voorstelling van maken. Dus daar gaat het plaatje weg. Wij mogen leren om steeds meer in die vrijheid te komen. Jezus die begeleidt ons daarin, want hij heeft ons zoveel liefde. En dat verandert dus nooit. Wat een zekerheid mag dat zijn, hè? Amen. Ja, Heer, ik wil u danken omdat u van ons houdt om wie u bent en wie u bent en hoe u denkt. En dat is zo'n onvoorstelbare gedachte, Heer, want dat verandert dus nooit. En de liefde die u geeft zal altijd blijven bestaan en zal altijd naar ons uitgaan. Wat er ook gebeurt, Heer, en wij mogen daar zeker van zijn. Daarvoor wil ik u ook enorm bedanken, Heer, voor die grootsheid van die liefde. Heer, ik dank u dat u ook die gedachte van hoe u over ons denkt en wat u aan ons wil laten zien, Heer, dat u dat steeds meer naar voren wil brengen in ons leven. In Jezus' naam. Amen.